Noordervliet. Maar voordat alles, eerst de actualiteit. En die staat al weken in het teken van MeToo.
Ja, want ook de afgelopen week kwam weer de ene na de andere man in opspraak wegens seksueel geweld en seksuele intimidatie. Vaak voor oude zaken waar slachtoffers nu voor het eerst over durven te spreken. En dat jarenlange zwijgen blijft mensen verbazen en het is soms ook moeilijk te begrijpen. Maar volgens cultuurhistorica Willemijn Ruberg is dat onder meer te verklaren uit het eeuwenoude beeld van de vrouw als slachtoffer van seksueel geweld. Dat eeuwenoude beeld, dat ze daar niet over praat, is onder meer te verklaren, zegt Willemijn, als ik het goed begrijp, Willemijn, omdat we lang gedacht hebben dat de vrouw een hysterica en een bedrieger en een bedriegster zou zijn. En dat telt altijd op een of andere manier nog mee in de wijze waarop haar klacht gewogen wordt en wel of niet serieus genomen. Willemijn, welkom. Die golf van openbaringen in de MeToo-discussie. Verrassing voor jou? Of zag jij, zoals dat voor een historica hoort, het allemaal aankomen?
Nee, ik zag het niet aankomen. Het was toch wel een verrassing, de schaal ervan. De snelheid waarmee het over Twitter en andere media zich verspreidde. Dus dat heeft me wel verbaasd. En ook wel het effect ervan, dat er zo snel ontslagen zijn gevallen in Hollywood. Aan de andere kant rommelt het al een tijdje in Hollywood in termen van feminisme. Veel vrouwen, actrices willen graag meer en meer loon, dus en gelijke behandeling.
Van het een komt het ander, wou je zeggen.
Het heeft met elkaar te maken, denk ik, ja.
Hey, je hebt onderzoek gedaan naar, met name naar verkrachtingszaken in de 19e en 20e eeuw. En zo'n golf van openbaringen die we nu zien, was dat bijvoorbeeld eind 19e eeuw denkbaar geweest?
Nee, dat denk ik niet. Waar ik onderzoek naar heb gedaan zijn vooral gerechtsarchieven, dus rechtszaken tegen verkrachters en aanrandingen in de 19e en begin 20e eeuw. En er werden zeker veel zaken vervolgd. Ook heel veel zaken niet vervolgd. Dat al het onderzoek blijkt, onderzoek naar seksueel misbruik, dat maar een topje van de ijsberg wordt vervolgd. Er zijn heel veel zaken die niet worden vervolgd. Dus veel meer verkrachtingszaken dan uiteindelijk voor de rechtbank komen. Maar er was heel weinig, werd heel weinig rugbaarheid aan gegeven.
Ja, hoe komt dus media, dan? Want je zou zeggen, als zoveel gebeurt.
Ja, het gebeurde zeker veel. De media waren natuurlijk heel anders. Sociale media bestonden niet, maar ook de kranten besteden zeer weinig aandacht aan zaken van seksueel misbruik of verkrachting. Er werden veel minder aanklachten ingediend. Veel mensen uit de lagere klasse, vrouwen uit de lagere klasse die weinig macht hadden en dachten dat hun verhaal niet geloofd zou worden. Dus daar komt het een beetje door.
Hoort het er ook een beetje bij? Je dacht, het heeft helemaal geen enkele zin om.
Ik denk dat heel veel mensen inderdaad dachten dat het geen zin had. En je ziet ook dat er weliswaar zaken vervolgd worden. Maar dat zijn altijd hele typische zaken. Veel zaken waarin kinderen seksueel misbruikt worden. Dat vond men echt een schande. Dus die werden zeker vervolgd. Niet, ook lang niet in alle zaken, maar zaken waarin kinderen bijvoorbeeld door schoolmeesters misbruikt zijn, die werden wel vervolgd.
Ja, was dat dan op het moment dat het vlak nadat het gebeurd was? Of zoals nu, dat het vaak veel later was dat mensen met een klacht kwamen en dat dan alsnog onderzoek gedaan werd?
Het werd vaak wel bij kinderen, zeker vlak nadat het gebeurd was. Want ouders merkten dat kinderen overstuur waren. Dat ze soms ook fysieke klachten na een verkrachting hadden. En er werd een arts bijgehaald. Dus dat werd wel snel gedaan. Maar het idee dat vrouwen eigenlijk snel een aanklacht moeten doen, anders was het sowieso niet geloofwaardig. Dat is ook een heel lang bestaand hardnekkig idee. Dus als een vrouw laat komt met een klacht, dan is meteen de eerste vraag, waarom niet eerder? En is het dus minder geloofwaardig, dat zie je ook in de 19e eeuw.
Ja, en de daders, is iets van een daderprofiel?
Nou, wat je ziet in de 19e eeuw is dat sowieso zijn die gerechtsdossiers, die gaan echt over mensen te lagere klassen in de 19e eeuw. Dat kunnen heel veel verschillende daders zijn. Er worden bijvoorbeeld meisjes die kilometers wandelend afleggen naar de kermis. Die worden onderweg bijvoorbeeld lastiggevallen of soms verkracht. Maar die daders komen uit heel veel verschillende beroepen. Daar kan je niet echt iets over zeggen. Maar wat wel heel opvallend is, is dat je rond 1900... zie je dat de psychiatrie eigenlijk een nieuwe wetenschap wordt en ook de seksuologie. En psychiaters en seksuologen gaan allemaal dingen bedenken over de identiteit van daders. Dus je ziet niet alleen dat concept als heteroseksualiteit en homoseksualiteit worden ontworpen, maar ook de pedofiel. En dan gaat men zich ook afvragen van, ja, is de verkrachter, is dat dan eigenlijk een ander menstype of eigenlijk mantype? Dus dan zie je dat in die rechtszaak ook steeds meer experts, psychologen, psychiaters worden gevraagd. En die gaan theorieën bedenken om de geest van de dader te onderzoeken.
Ja, je zou zeggen, dat zou vandaag de dag ook een welkome aanvulling zijn. Hè? Maar ik geloof niet dat op dit moment veel gebeurt, dat de geest van de dader wordt onderzocht.
Ja, zeker wel. Toch wel? Ik denk wel dat forensische psychologen en psychiaters steeds vaker bij zaken betrokken worden. Mm-hmm. Ja.
Dat is de dader. En als je dan naar de geest van het slachtoffer, want jij schrijft ook, vrouwen zouden neurotisch zijn, wankelmoedig, labiel, et cetera. En daardoor ook makkelijke slachtoffer aan de ene kant en aan de andere kant ook ongeloofwaardig. Vertel eens, waar komt het allemaal vandaan?
Ja,
hoe werd daarnaar gekeken?
Sowieso is het echt een heel oud stereotype dat vrouwen leugenachtig zouden zijn. En dat zie je al in middeleeuwen, vroegmoderne tijd. Maar wat je rond 1900 ziet als die psychiaters dus een rol krijgen, ook in rechtszaken, is dat ze niet alleen naar de geest van de dader gaan kijken, om te kijken of hij ontoerekeningsvatbaar is of een seksuele afwijking heeft. Maar ze kijken ook naar het slachtoffer. Dus de vrouwen die claimen slachtoffers te zijn, worden in 1900 vaak door psychiaters onderzocht. En dan claimen veel psychiaters dat ze hysterisch zijn. Dus het ziektebeeld van de hysterie, een echt psychiatrisch ziektebeeld hebben. En een groot onderdeel daarvan is leugenachtig zijn. Dus leugens verkondigen. Dus psychiaters worden als getuigendeskundigen ingevraagd of ingeroepen in die rechtszaken. En constateren dan vaak hysterie. Dus daar komt wel echt ook een deel van het stereotype van die leugenachtige vrouw vandaan. Wat ik me wel moet zeggen is dat me opviel, is dat niet alle psychiaters het met elkaar eens zijn. Dus er zijn ook psychiaters die de andere psychiaters weer tegen gaan spreken. En ook niet alle rechters nemen het over. Dus er worden wel veel wetenschappelijk oordelen, psychiatrische oordelen gevraagd in rechtszaken. Maar de rechters gaan er lang niet altijd in mee. Dus er worden wel mannen veroordeeld.
Ja, en dit was voor of na Sigmund Freud?
Het is eigenlijk na Sigmund, dus dat heeft er ook zeker mee te maken. Freud heeft een aantal hysterische vrouwen in behandeling gehad, vrouwen uit de hogere klasse. En dacht eerst dat zij in hun jeugd misbruikt waren, seksueel misbruikt, en dat ze dat hadden verdrongen en dat ze daardoor hysterisch waren geworden. En hij heeft zijn zogeheten verleidingstheorie herzien. Hij is later gaan denken dat dat seksueel misbruik zich alleen in de fantasie van de slachtoffers had plaatsgevonden. Hij raakte steeds meer geïnteresseerd door seksuele fantasieën. En hij kon zich ook niet voorstellen dat er dan zoveel daders in die bourgeoisie zouden zijn, mannelijke daders. En dacht, dan moet mijn vader eigenlijk ook een dader zijn, want hij had broers en zussen die hysterische karaktertrekken hadden. En dat vond hij zo ongeloofwaardig dat hij zijn verleidingstheorie is gaan herzien.
Heeft hij aangepast om vanwege een goede familiegeschiedenis?
Vanaf toen in de psychoanalyse zijn de slachtoffers, de vrouwen, ook als leugenachtig en als fantasievol gezien.
Laten we zeggen, in die eerste theorie van Freud is er nog daadwerkelijk sprake van seksueel misbruik door bourgeoisieheren. Ja. En dat heeft dus nog vrij grote invloed in hoe de rest van de wereld, in ons deel van de wereld, ernaar kijkt, naar het probleem.
Ik denk
of
niet dat het alleen van Freud komt. Het was er al eerder. Je ziet wel dat het ook op psychiaters, vooral in de eerste decennia van de 20e eeuw, een grote invloed heeft gehad. Je ziet, ik heb veel psychiatrische handboeken voor forensische psychiatrie bestudeerd. Er zit altijd een hoofdstuk over hysterie in. En er staat altijd in, vrouwen die claimen verkrachten zijn, kunnen echt heel goed liegen. Dus kijk daar goed naar. Psychiaters worden echt geïnstrueerd om te onderzoeken of ze niet liegen. En ik vond zelfs nog een handboek uit 1956 met een hoofdstuk over hysterie.
Maar op het gevaar af in de zone te komen waar je altijd enige voorzichtigheid moet betrachten. Maar je zou zeggen, of iemand wel of niet seksueel is, mishandeld, misbruikt, dat is toch ook fysiek gewoon na te gaan. Dat bewijst zichzelf toch? Of is dat jaren later niet meer natuurlijk?
Later niet meer inderdaad. Het kan als er snel aangifte wordt gedaan. Kon ook in de 19e eeuw werd een arts soms wel ingeroepen om het lichaam te bestuderen. Maar de uitkomsten daarvan waren zeer onzeker. Heel vaak zeiden artsen dat ze het ook niet wisten wat er was gebeurd. Er was ook veel debat over Wat dan precies de fysieke tekenen van verkrachting waren, was dat penetratie of ejaculatie, zaadlozing. Vanaf 1860 aan ben microscoop gebruikt om bijvoorbeeld spermasporen te onderzoeken. Maar ook daar waren de uitkomsten vaak moeilijk te interpreteren. Dus die fysieke bewijzen die zijn eigenlijk veel minder belangrijk dan we nu zouden denken met het CSI en forensische sporenonderzoek in gedachten misschien.
Dat stond toen nog in de kinderschoenen.
Stond zeker in de kinderschoenen.
Dus het ging vooral over hoe het hoofd,
maar
de geest
het is niet
praat.
Alleen dat het in de kinderschoenen zat. Want je ziet dat ook steeds als die nieuwe technieken wel komen, zoals die microscoop, dat eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt voor de veroordeling. Dat die stereotypen en de manier waarop vrouwen geloofd of niet geloofd worden, die spelen ook een rol.
En speelde destijds ook al een rol wat nu veel speelt? Hè? Is dat er een machtsverschil is? Was het nou 100 jaar geleden zo dat de heer des huizes en het dienstmeisje, dat soort machtsverschil, dat dat ook een rol speelde in hoe daarnaar gekeken werd?
Melke knikt al ja.
Ja, zeker dat machtsverschil zie je. Maar die zaken komen dus bijna nooit voor de rechtbanken. Want dienstmeisjes klagen hun werkgevers eigenlijk nooit aan. Maar je ziet wel heel veel machtsverschillen in dat kinderen misbruikt worden door schoolmeesters of de vader van het weeshuis. Maar, en die komen wel voor de
maar
rechtbank.
Maar wat je zegt betekent eigenlijk, als ik het goed hoor, dat de extreme gevallen, pedofilie en necrofilie wellicht mogelijkerwijs, komen voor de rechtbank. Dat betekent dus kennelijk dat dat men destijds de andere gevallen relatief normaal vindt. Anders waar je ook wel voor de rechtbank
Het zijn niet extreme gevallen in termen van psychopathologie. Dus dat niet. Want het zijn ook doorsneegevallen dat kinderen misbruikt worden door schoolmeesters. Dat zijn in feite doorsneegevallen helaas.
Dat is ook doorsnee.
Ja. En maar, vindt ook maar, wel eens maar volwassenen onderling?
Die vind je veel minder. Dus een volwassen vrouw die geen maagd meer is, die seksueel contact heeft, laat staan een prostituee. Ja, die dat worden geen rechtszaken.
Ja, je schrijft ook ergens iets, een zinnetje wat erg intrigeert. Omdat het zo curieus is, pijnlijk is, raar is, of misschien juist voor de oordeel bevestigend. Een psychiater zou gezegd hebben iets in de zin van dat vrouwen iets in zich hebben dat maakt dat zij verkracht willen worden.
Ja, dat is een citaat van een Nederlandse psychiater uit 1926. En dat is een psychiater die op dat moment heel erg door Freud was beïnvloed. En daar komt dat idee van Freud, dat vrouwen in hun fantasie seksueel contact willen hebben met hun vader of een andere vaderfiguur. En eigenlijk masochistisch zijn en eigenlijk het graag willen. Dat komt van Freud. Ja. En dat is wat die psychiater in die zaak ook naar voren brengt.
Dus we zijn wat dat betreft voor de psychiatrie bepaald van de regen in de druk gekomen.
Ja, het ironische is eigenlijk dat de psychiatrie ons wel het concept trauma heeft, wat nu natuurlijk ook enorm vaak naar voren komt. Het concept dat je een psychisch trauma na bijvoorbeeld een verkrachting heeft, dat komt ook van de psychiatrie. Maar dat heeft misschien wel tot de jaren 60, 70 van de 20e eeuw geduurd voordat trauma-concept ingang deed. Mm-hmm. Terwijl dat idee van een leugenachtige sadomasochistische of masochistische vrouw, dat is veel eerder en dat is ook veel invloedrijker geweest.
Als je naar het heden kijkt, heb je het gevoel dat dat beeld van de vrouw als hysterica, als leugenachtig geval en die het eindelijk ook best wil, speelt dat nog een rol?
Ja, ik denk het wel. Een paar jaar geleden was er die zaak tegen Dominique Strauss-Kahn in New York, waarin dat dienstmeisje hem van verkrachting beschuldigd. En het eerste wat mensen riepen was, zij moet wel daarover liegen. En er bestaan valse aanklachten, die bestaan er. Maar het onderzoek dat daarover is, toont vaak aan dat 3-5% van de totale aanklachten is. Dat die vaak meer aandacht in de media krijgen. Dus ik vind die neiging om meteen te zeggen, het vrouwelijke slachtoffer moet wel liegen, dat vind ik een raar soort reactie.
We moeten gewoon eigenlijk hopen dat MeToo de cisuur wordt in dit verband. Hè? Dat vanaf nu er anders gedacht gaat worden. Willemijn, bedankt.